Tijden veranderen, ook als het gaat om bier. Want ging je jaren geleden naar een feestje en was je de Bob, dan dronk je een colaatje, water en eventueel een maltje of 0.0. Maar vaak gedronken werd het niet, althans niet in Nederland. Nu is dat heel anders. Ieder terras waar je gaat zitten heeft op de bierkaart wel een 0.0 bier staan. En die 0.0 pilsen zijn blind steeds moeilijker te herkennen.
Van het Vat, de podcast.
Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Ik ben Jasper Stads, zeker weten een bierliefhebber. En dit keer ben ik neergestreken in het Brabantse Lieshout. De echte bierkenner weet dan, dat is de thuishaven van vooral Bavaria. En daar zit ik aan tafel met meesterbrouwer Emiel Hendricks. Na 5 jaar testen, brouwen, proeven en nog eens testen, heeft hij eindelijk een pilswaardig bier zonder alcohol. Emiel, standaard de eerste vraag. Je weet hem intussen. Wat drinken we?
We drinken Bavaria 0.0 en we drinken een Swinkels 0.0.
Ja, we drinken 0.0 pils vandaag. Nou, als ik een beetje zo in mijn geschiedenis in mijn hoofd kijk, jaren geleden was 0.0 nou niet per se iets wat je met trots dronk. Inmiddels is dat echt veranderd. Maar hoe kijkt een brouwer eigenlijk naar het brouwen van 0.0 pils?
Ja, 0.0 pils is natuurlijk, je mag het geen 0.0 pils noemen, maar het is natuurlijk een knipoog naar het product waar je naar refereert. En dat is pils. Hè, dus daar wil je zo dicht mogelijk bij in de buurt komen. Nou, hier in Lieshout bij Bavaria hebben we vanaf 1978 maken we al alcoholvrij bier. Hè, destijds geïntroduceerd als 0.0 malt. Met een andere technologie waarvan de twee bieren die voor ons op tafel staan mee geproduceerd zijn. En in eerste instantie 1978, toen was ik 1 jaar oud. En inmiddels is er natuurlijk heel veel gebeurd. Hè? In die 42 jaar zo'n beetje, 43 jaar, waar we nu verder zijn. Is het inderdaad van een alternatief, een maltdrink. Hè? Destijds ook heel succesvol al gelijk over de grens. In landen ook waar alcoholvrij bier eigenlijk de standaard is, of waar überhaupt geen alcohol gedronken mag worden. En inmiddels heeft het een vogelvlucht genomen, waarin ja, het eigenlijk niet meer weg te denken is. Hè? En inmiddels heb je natuurlijk maltdrinks, je hebt pils lookalikes en gaat het veel verder en verder naar ook speciaal bieralternatieven. Hè? 0.0 tot, ja, afhankelijk van het land waar je het verkoopt en waar het gebrouwen wordt, tot zeg maar 1,5-2% zo'n beetje. En alles ertussenin.
Nou, je hebt al heel veel gezegd in deze korte tijd. Ik ga even een paar dingen uitlichten. Als er eerst de term malt viel al een paar keer. Malt, 0.0, alcoholvrij. Het zijn best wel verschillende termen door elkaar. Is het allemaal hetzelfde?
Nee, malt is eigenlijk, hè, als je het vertaalt, malt, wat is malt eigenlijk? Hè? Dat is het Engelse woord voor mout. En daar komt eigenlijk de 0.0 malt vandaan. Hè? Dus in de tijd van de malt, hè, zoals de oude voorganger van bijvoorbeeld Bavaria 0.0 was, was het een maltdrink, een maltbier, maar zeker al een bier. Het zag er ook uit als een bier, geel, helder gefiltreerd, schuim, hè, een dikke schuimkraag erop. Hop erin, hè? Dus een gebrouwen product, in contact geweest met gist, anders mag je het natuurlijk geen bier noemen. Uiteindelijk zeg maar, is men daar ooit mee begonnen, hè? Als een maltdrink. Wat in de categorie bier valt. Dus het is behoorlijk technisch. Een aantal dingen die, die zijn ooit verzonnen, die zijn begonnen. Hè? De technologie die wij vanaf 1978 zeg maar op hebben gestart. Daar hebben we ook nog heel lange tijd een patent op gehad. Dat is eigenlijk zeg maar voor ons een beetje de ouderwetse route om die producten te brouwen.
Maar is dan we nog alcoholvrij 0.0, is dat dan meer een soort modernere benaming? Of?
Ja, uiteindelijk is het gegaan meer naar bier toe. Naar 0.0 toe. Hè? Want 0.0 of alcoholvrij bier is niet hetzelfde. Hè? Je mag echt pas een bier 0.0 noemen, op het label vermelden, als er minder dan 0,05% alcohol in zit. En alcoholvrij bier in Nederland kleiner dan 0,1. Hè, dus dan is het alcoholvrij. Dus 0,0 en alcoholvrij in Nederland is ook nog iets anders.
En dat is dus, als ik het zo hoor, in het buitenland ook weer anders.
En dat is in het buitenland ook weer anders. Hè, bijvoorbeeld in België en Duitsland is alcoholvrij bier kleiner dan 0,5 volumeprocent alcohol. Of ze moeten ook weer 0,0 op het label zetten. Dan is het weer hetzelfde als in Nederland. Om het helemaal moeilijk te maken, als een alcoholvrij bier van België bijvoorbeeld of Duitsland, Nederland binnengebracht wordt, dan heeft het hetzelfde alcoholgehalte als een product in Duitsland. Maar het valt wel in de Nederlandse categorie onder alcoholvrij bier. Hè? Dus er zit wel wat verschil in.
En zijn die percentages blind uit de lucht gegrepen of hangt dat nog ergens aan vast?
Ja, dat komt vanuit lokale wetgeving. Hè? En hoe is daar de wetgeving in Nederland? Wat staat daar geschreven? Dus in principe alle alcoholvrije bieren die je in Nederland vindt, hè, zeg maar in het schap bij een retailer, die zijn kleiner dan 0,5. Maar voor een brouwer scheelt het nogal veel. Hè? Zit er 0,01% in? Zit er 0,1 in? Of zit er 0,4% alcohol in? Hè? Dus echt elke 0,1% alcohol, die doet wel iets in het bierige karakter. En vaak wil je natuurlijk verwijzen, hè, relateren naar een product waar je zo dicht mogelijk bij in de buurt wilt komen. Hè? Dus dat is in principe soms een beetje oneerlijk.
Gaan we terug naar het brouwproces. Je noemde het al even. Meer dan 40 jaar wordt er binnen Bavaria al alcoholvrij bier gemaakt, gebrouwen.
Klopt, ja.
Was er in die tijd toen al interesse ook dan al naar?
Jazeker, ja. Men is destijds daarmee begonnen met een eigen technologie, waarmee eigenlijk de zesde generatie, destijds de verantwoordelijke van de brouwerij, meneer Wim Swinkels, de wereld over is gereisd. Die heeft ook een aantal dingen gezien, getest hier uiteindelijk. En uiteindelijk heeft hij daar iets gebouwd wat destijds uniek was. Een methodiek om alcoholvrij bier te maken.
Hij was dus een beetje pionier ook in die tijd.
Hij was absoluut pionier.
En hoe kwam hij dan op het idee om dat te gaan brouwen?
Ja, door vraag in de markt. Hè. Dus destijds verkochten we ook al in meer landen dan alleen in Nederland bier. En kwam daar een bepaalde behoefte naar voren. En,
die kwam niet zozeer uit Nederland dus?
Nee. Breder. Hè. En daar is destijds, ik was toen nog lang niet hier. Daar is men opgedoken en hebben ze werk van gemaakt. En uiteindelijk is daar de Bavaria 0,0 malt uitgekomen. Lang geleden. Hè? En dat bleek een succes te zijn. Dat bleek, heel veel mensen vonden dat lekker. En vele jaren later, waarin het alleen maar groei was. Ook in de Golfoorlog bijvoorbeeld, is dat massaal afgezet. Ook aan soldaten die daar gelegerd waren. Omdat die geen alcohol mochten drinken.
En je zei het net al, er wordt nu echt anders gebrouwen dan toen. Laten we bij toen beginnen. Hoe maakte je toen alcoholvrij bier?
We doen het zo nog steeds voor een aantal landen. Hè. En inmiddels maken we niet alleen meer dat product, maar hebben we talloze alternatieven. Daar hebben we een ander brouwhuisrecept voor. Dus we gaan andersom met het beslagschema. De rest van het programma in het brouwhuis is redelijk identiek. Maar daarna gaan we het eindproduct van het brouwhuis, die gaan we over een zogenoemde reactor leiden. Eigenlijk een vat met daarin gistcelletjes, waarin we een soort van koude contacttijd hebben van de wort met de gist. Dat onder lage temperatuur en een korte verblijftijd. Daarmee hebben we eigenlijk het proces dat we een soort van mini-fermentatie doen. Het is eigenlijk nauwelijks een fermentatie, maar een soort van contacttijd, waarin een aantal componenten worden omgezet. Een aantal wortaldehyden die worden omgezet. Dus het echte wortige, het broodachtige, moutige, dat gaat er behoorlijk af. Zonder dat er alcohol wordt gevormd. Hè. Dus er zit uiteindelijk minder alcohol in het product na die reactor. Dan in bijvoorbeeld een appelsap. Vervolgens is het proces weer redelijk identiek. Hè. Dus zeg maar die basis die contact heeft gehad met gist, die gaan we vervolgens weer filtreren, afstandariseren, op stamwort, op koolzuur brengen. En die wordt afgevuld.
Dus als ik een beetje kort samenvat, in die tijd is er een ander soort gist ontdekt. Gist, die gebruik je.
De gist niet, maar wel om het zeg maar zo in hele korte tijd onder lage temperatuur in contact te brengen met de wort. Dat was eigenlijk het unieke. Hè? Om dat zeg maar ja, in batches daar doorheen te leiden en te reproduceren.
Oké, okay, want de gist die zet het uiteindelijk om natuurlijk in alcohol.
Ja.
En de ontdekking toen was, we doen het op een andere manier. We doen het op een kortere, koudere manier. Dan krijgen we minder alcohol.
Ja, in een soort van vat waarin een dragermateriaal zat. Waaraan die gist eigenlijk als het ware gehecht zit. En om dat in korte tijd bij lage temperatuur doorheen te leiden. Dat was eigenlijk de trick.
En dat was voor die tijd dus uniek.
Absoluut.
We zijn 40 jaar verder.
Ja.
Je hebt het al laten vallen. Het gaat nu anders. Hoe gaat het dan nu?
Ja, er zijn vele wegen naar Rome in deze. Hè. Een van de wegen is de route die we hadden en die we nog steeds hebben. En blijven voortzetten voor een aantal markten en diverse producten. Wij hebben na heel veel onderzoek, en daar ben ik vanaf het begin af aan onder andere bij aanwezig geweest, hebben we gekeken van wat voor producten willen we in de toekomst allemaal gaan maken. Dat is 0.0, maar dat gaat ook tot hoger, tot 1,5, misschien wel 2% alcohol. Niet alleen een pils lookalike, maar ook zeg maar speciaal bieren. Dus we wilden natuurlijk iets gaan bouwen waarin dat we eigenlijk zeg maar een hub kunnen maken naar andere stijlen en dat we eigenlijk klaar zijn voor de toekomst. Hè? Dat is natuurlijk nog één groot vraagteken. Om dat tactisch op te zetten. Nou, na ook heel veel testen, na heel veel brouwerijbezoeken, naar producten proeven, analyseren op het lab, hebben we uiteindelijk gekozen ook voor een techniek waarin we starten met een product met alcohol en waarin we eigenlijk een vacuümdestillatie toepassen. Dus lage temperatuur onder vacuüm, waarin we de alcohol gaan onttrekken uit het bier. En dat is eigenlijk de techniek die we nu in huis hebben. Sinds eind 2019 hebben we dat in bedrijf genomen. En inmiddels hebben we daar 5 verschillende recepturen, 0.0 bieren en een van 0,3% alcohol die we inmiddels op die manier zeg maar brouwen.
Heb je altijd bier met alcohol nodig om uiteindelijk 0.0 te kunnen maken?
Nee. Het voorbeeld ervan is het, zeg maar, de technologie die we in huis hebben. Hè? Dus daar ontstaat nooit alcohol. Dus er zijn verschillende manieren naar Rome. En we hebben altijd gekeken naar kwaliteit. En ook zeg maar dat we iets bouwen voor pils. Hè? Een knipoog naar pils. Maar ook voor andere producten in scope. En wat past daarvoor bij ons het beste?
Want 5 jaar lang zijn jullie bezig geweest met die nieuwste techniek te ontwikkelen.
Zeker.
Wat was het grootste heikelpunt waar je dan die 5 jaar tegenaan bent gelopen?
Dat is een heel goede vraag. Uiteindelijk hebben we eigenlijk gewoon gekeken van, goh, wat zijn nou interessante bieren in de markt en hoe zouden ze geproduceerd zijn? Dus we hebben best wel wat netwerk, hè, van collega-brouwers in binnen- en buitenland. Je gaat naar beurzen toe, fabrikanten van installaties die spelen daarop in. Die gaan ook vooruit. Hè. En inmiddels zijn er natuurlijk een aantal machinebouwers eigenlijk die daar een bepaalde technologie aanbieden. Hè. Een techniek om alcoholvrij bier te maken. Nou, daar hebben we eens goed gekeken van wat is dat allemaal? Wat komt eruit? Maken hun alleen pils of bijvoorbeeld een weizenbier of IPA's of iets anders? En wij hebben uiteindelijk na heel veel testen hebben we gekeken van eerst op hele kleine schaal. Dus we zijn met tankwagens naar Duitsland gereden om daar in bijvoorbeeld in 10 hectoliter horecatankjes verschillende bieren te testen. En dat was het spannendste moment van wat komt er dan uit die kolom? En is dat gelijk verkoopbaar? Of moeten we daar nog iets mee doen? Hè? Om het uiteindelijk heel erg goed te maken. Hè? Want we zijn altijd gaan we voor de hoogste kwaliteit. En dat was eigenlijk het moeilijkste. Op het moment dat we gevonden hadden van, dit is hetgene wat past bij ons. Ja, daarmee hebben we heel veel van het zeg maar basis 0.0 bier mee teruggenomen hier naar Lieshout, naar het R&D-lab. En daar hebben we heel veel uren gespendeerd om daar zeg maar uiteindelijk de juiste match te vinden voor bijvoorbeeld een nieuwe Bavaria 0.0.
En een grove schatting, hoeveel versies Bavaria 0.0 denk je dat je op hebt in die 5?
Dat zijn er honderden. Ja, heel veel testen gemaakt. Hè? En natuurlijk is dat niet iets wat je in een vrijdagmiddag even in elkaar draait.
Maar 5 jaar lang, heb je ooit een moment gehad dat je denkt, nou, het gaat niet lukken?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik had altijd het vertrouwen dat we erin gingen slagen en dat we een product gingen maken zonder een ander te kopiëren. Hè. We hebben altijd de focus gehad en ook de doelstelling om onze eigen koers te varen. Dus geen MeToo, een kopie van de grootste in de markt die succesvol is. Maar echt gekeken van, wat is het DNA van ons product? Wat willen we erin terug laten komen? En eigenlijk bij die eerste testen hebben we diverse stijlen bier geproduceerd. En daar waren we eigenlijk zo enthousiast over. Ja, dat we daar eigenlijk heel snel toch wel tot iets konden komen. Waar we mensen eigenlijk positief van waren. Hè? Dus naar proeverijtjes hier intern. Ja, en zeker natuurlijk te vergelijken met het product waar we vandaan kwamen. Ja, was er gelijk heel veel vertrouwen. En natuurlijk om nog de puntje op de i te zetten. Waarin we er absoluut vertrouwen in hadden van, goh, hier hebben we iets in handen. Ja, wat we groot kunnen maken. Waar we heel veel consumenten blij mee kunnen maken.
Laten we even een blikje openmaken. Want we hebben hier als voorstander gaan we hem even inschenken. Want jullie zeggen nu over de nieuwe variant van Bavaria 0.0, dat dit bier de smaak, geur en schuimkraag heeft die pilswaardig is. Was dat bij de vorige dan niet zo?
Nou, wat minder. Hè? Dus als je oud en nieuw vergelijkt, nou ja, als je hem inschenkt, dan zie je gelijk een dikke schuimkraag. Hè? Goud, helder, diep goud. En als je vervolgens je neus eraan zet, ja, dan ruik je bier. Hè? En ik wil niet zeggen dat vorige geen bier is, maar dat was anders. Hè? Daar worden andere elementen benadrukt. En dat is ook wel een beetje één met de oude technologie. Om zeg maar echt richting pils te gaan, ja, is de wereld van verschil.
Hij is dus nu pilswaardig. 5 jaar lang heb je er eigenlijk aan gewerkt.
Ja.
Heb je het idee voor de toekomst, hij kan uiteindelijk nog iets beter?
Nou ja, je moet altijd, dat geldt voor elke receptuur, moet je hem herhalen, moet je hem opnieuw doen om zeg maar de zaak echt strak te krijgen, om het reproduceerbaar te krijgen. En natuurlijk hebben we ook te maken, bier is een natuurproduct met wisselende grondstoffen. Elke oogst vanuit de gerst, hè, dus de mout die we gebruiken, die variandert, de hoppen die varianderen. Dus natuurlijk is het niet zo van, hey, hij is er, ik ga in een schommelstoel achterover zitten en laat maar komen. Dit is continu focussen, bijsturen, krijgen feedback, kunnen we nog een beetje dit, een beetje dat. Zo proberen we dat heel subtiel mee te nemen om continu zeg maar te verbeteren.
En is dat nu iets specifieks wat je kan aanwijzen dat je zegt, nou vind ik nu een 8, maar dan zou ik nog wel naar die 10 toe willen? Schuim, kleur, smaak?
Nou, ik vind als we voor ons het gevoel hadden gehad dat we er nog niet waren, dan hadden we nog niet gelanceerd. Hè? Dus je krijgt natuurlijk maar één keer de kans om te lanceren en om er zo'n campagne op los te laten. Dus dan is een 8 wellicht nog te weinig. Hè, onderbouwd natuurlijk met vertrouwen vanuit blinde consumenten testen, et cetera. Want ik kan wel iets vinden als freak, als expert. Maar dat doet er niet zo heel veel toe. Hè. Dat is natuurlijk belangrijk, maar uiteindelijk hebben consumenten nodig die fan moeten worden van ons product. Dus ik denk dat we nu zeker op een 9 zitten. 10 gaan we natuurlijk nooit halen. Maar we zijn altijd waakzaam en scherp daarin om Indie nodig te verbeteren, zeker.
Dan de retorische vraag. Heeft dan Bavaria gewoon op dit moment de beste 0.0 verkrijgbaar?
Nou, ik denk in Nederland, hè, onder categorie 0.0. En dat is natuurlijk een groot verschil tussen een bier wat 0,5% alcohol mag hebben. Denk ik dat we met Bavaria 0.0 en dadelijk ook met de Swinkels die we gaan proeven 0.0. Ja, dat we daar 2 topproducten voor hebben. Absoluut.
Je zegt er nog wel bij in Nederland. Zijn er nog bieren in het buitenland dan waar je jaloers op bent?
Nou, niet echt, nee. Als je kijkt naar pils, er is van alles in de markt. Hè. Even met respect voor collega brouwers in binnen- en buitenland. Maar goed, voor elk wat wils. Hè. En als ik kijk naar wat ik lekker vind, hoe kun je dan zo dicht mogelijk bij je in pils komen? Dan denk ik dat we daar dat we het daar heel erg goed doen.
Zou jij de blindtesten nog uithalen? De alcoholvrije, de 0.0 en de gewone Bavaria?
Ja, zeker. Je hoort mij niet zeggen dat het exact hetzelfde is. Alleen bij de ene staat er 0.0 in op het label en de andere 5.0. We komen wel dichtbij. Maar ik heb natuurlijk thuis ook, hè, in de weg hier naartoe, voor de diverse nieuwe 0.0 bieren die we de laatste jaren gemaakt hebben, is het natuurlijk altijd leuk om dit bier eens mee naar huis te nemen. En dan eens even een blind test met wat vrienden en familie te doen. En daar ben ik wel eens door verbaasd, ja. Positief.
Ja, jullie hebben ook ooit nog de iconische reclame met Charlie Sheen gehad, die het niet door had. Nog wel meer iconische reclames, waarin stiekem de 0.0 gegeven werd, zonder dat de persoon in de reclame het door had. Is dat ook de reactie die je tot nu toe van dit bier terugkrijgt bij blindproeven, wat natuurlijk superveel gedaan is?
Ja, je ziet heel veel wow-effecten van, wauw, is dit 0.0? Hè? Is dit echt 0.0? Nou, had ik niet verwacht. Ja, het is, je proeft dat het nog steeds alcoholvrij is, maar vooral als ze weten wat het is. Maar het is wel verdomd knap gemaakt. Het hoeft ook niet precies hetzelfde te zijn, maar het moet wel naar bier smaken. Hè? Het moet zo dicht mogelijk in de buurt komen.
Als je nu de verhouding zou kijken tussen, ik zeg even, normaal pils, dus met alcohol en de 0.0, zou ik zeggen 80-20... Schat ik zo in? Misschien nog wel schever?
Ik ben geen verkoper. Maar je ziet wel dat heel de nieuwe 0.0, als ik kijk naar de nieuwe plant die we daarvoor gebouwd hebben, ja, die draait behoorlijk vaak. Hè.
Maar is dat ook een beetje hier in de brouwerij de verhouding, schat jij? Of denk je dat die eerder richting de 90-10 nog gaat? Of?
Nou, het zal ergens ertussenin zijn, denk ik. Hè. Dus we hebben natuurlijk ook nog heel veel, oude recepturen die echt 0.0 moeten zijn voor met name de export. Maar je ziet, ja, ik denk zeker dat het absoluut 20% zal zijn. En ik denk in de toekomst dat het behoorlijk snel nog gaat groeien.
Ja, dat is mijn vraag. Waar verwacht je dat het in de toekomst naartoe gaat? Welke verhoudingen verwacht jij op, zeg, 5 jaar?
Kijk, over 5 jaar dan denk ik dat we weer procenten verder zijn. Als je kijkt naar 10, 20 jaar, dan denk ik dat het misschien wel tientallen procenten zijn. Jongeren, mensen die nu voor het eerst in contact komen met bier, met alcohol, die drinken steeds meer 0.0 bier al. Hè, ik ben slechts 43 jaar. In mijn tijd was het anders. Daar was 0.0 echt nog een beetje een alternatief. En nu wordt het niet meer gezien als een alternatief of iets van ja.
Het was een beetje bijna, we gaan met de hele vriendengroep op stap, maar ik ben de Bob, geen zin in cola, doe dan maar een maltje of een 0.0'tje.
En dat is nu natuurlijk heel normaal, hè, waarin ook steeds meer mensen bewust voor een 0.0 kiezen, omdat ze niet elke dag alcohol willen drinken. Of dat ze ook een heel smaakvol 0.0 bier in de koelkast hebben staan, waar ze heel tevreden mee zijn.
Maar verwacht je dan dat het naar de 50-50 gaat? Of verwacht je dat de 0.0 zelfs misschien wel de overhand kan nemen?
Ja, misschien op lange termijn, who knows. Dat verwacht ik de komende jaren zeker nog niet. Maar het gaat absoluut groeien. Hè? Ook doordat heel veel mensen er enthousiast van worden. Er komen steeds meer alternatieven. Dus naast pils, hè, heb je natuurlijk inmiddels, als je voor het schap bij de gemiddelde supermarkt staat, heb je behoorlijk wat keuze. Ik verwacht dat alleen maar de komende jaren die keuze breder gaat worden. Breder en dieper. Hè? Dus bij grotere brouwerijen, kleinere brouwerijen en vooral veel meer bierstijlen. En dan denk ik dat het steeds meer ook een standaard wordt, ook voor een consument. Van goh, ik ga naar het bierschap, ga ik voor 0.0 of alcoholvrij? Of ga ik voor een guilty pleasure moment om eens lekker in het weekend te laten verrassen met een kratje pils of een dikke IPA of zwaar blond?
Jij bent natuurlijk meesterbrouwer hier binnen de brouwerij, doet het al jaren. Maar als ik jou dan toch de keuze voorleg, nooit meer bier met alcohol brouwen of nooit meer 0.0 brouwen?
Oké, dan zeg je wat. het moeilijkste bier om te brouwen is een 0.0 bier. Afhankelijk van de stijl. Hè? Dus dan is gelijk Champions League level is 0.0 pils. Net als bij pils met alcohol, dat is gewoon de moeilijkste stijl. Niet om één keer te brouwen, maar om daar een lijn in te trekken en het altijd hetzelfde te doen. Bij 0.0 is dat nog wat moeilijker, omdat je er geen alcohol in hebt zitten. En alcohol, hè, net al even kort over gehad, is natuurlijk een soort van basis, de ruggengraat van het product. Die zit er niet meer in. Ja, het zal alleen maar groter worden. Hè. Ik vind het ook echt een uitdaging en een challenge om ons daar continu in te verbeteren. Dus ik ga voor beide. Hè. Dus we gaan zeker...
Ja, dat was geen optie eigenlijk.
Draaien omheen. Nee, kijk, als brouwer ben je natuurlijk trots op je producten die je brouwt. En dat was altijd de focus in het verleden met alcohol. 0.0, ik wil niet zeggen, dat hing er een beetje bij. Maar er is nou een volle focus op. We hebben echt een hele line-up aan nieuwe bieren. Hè, dus inmiddels hebben we ook een amber, we hebben een blond, we hebben een oakbier. En er komen er nog veel meer aan.
Ja, even snel, IPA's. is dat heel anders om speciaal bier nog alcoholvrij te maken?
Absoluut.
Wel, we gebruiken hetzelfde proces in principe. Er is één proces.
Basically, maar daarna kun je natuurlijk nog wat andere stappen hanteren. Hè. Bijvoorbeeld bij een IPA kun je nog gaan draaien. Op. We hebben natuurlijk ook nu een Cornet 0.3 die we nog voor een tweede keer gaan oken. Hè? Dus afhankelijk van de stijl, welk product start je überhaupt mee? Waar wil je naartoe? En welke routes in onze nieuw gebouwde speeltuin, noem ik het altijd maar, gaan wij hiermee kiezen om uiteindelijk het beste product te maken?
Maar het proces natuurlijk van de alcohol eruit halen, dat blijft hetzelfde.
Dat is hetzelfde. Hè? Afhankelijk van of dat een 0.0 of een 0.3 is, dat scheelt natuurlijk ook significant. Hè? Of dat je er nog een klein beetje alcohol in mag hebben, wat natuurlijk ook gelijk meer bierbeleving nog geeft.
Is er wat dat betreft nog een bierstijl waarvan je zegt, daar is het me nog niet gelukt om een alcoholarm of alcoholvrij variant van te maken. Dat is echt nog mijn uitdaging voor de toekomst, want dat lukt me nog niet.
Nou, lukt niet. We kunnen natuurlijk niet alles in één keer. Dus de nieuwe installatie die staat nu 1,5 jaar hier. Waarin we natuurlijk binnen ons bedrijf heel veel verschillende bierstijlen hebben. En we kunnen niet alles, want het is niet zo van we gaan maandagmorgen beginnen en vrijdagmiddag hebben we hem klaar. Zo simpel is het niet, anders hadden ze mij niet nodig, denk ik. Dus het aantal bierstijlen wat we binnen ons bedrijf hebben is gigantisch complex.
Maar gewoon simpel gezegd, wat staat er bovenaan je lijstje? Als je zegt, inmiddels is tijd voor de volgende.
Nou, dan zou ik eens naar een 0.0 NIPA willen. Een New England IPA 0.0. Weizen 0.0. We hebben natuurlijk nu een wit. Wat kunnen we daar nog mee? Een 0.0 Sour zou natuurlijk een hele gave zijn. Dat is natuurlijk ook een product wat trendy is in de markt. Ja, zo gaat het maar door. Voldoende uitdaging voor de komende jaren volgens mij.
Volgens mij is dit een hele mooie optijdige. Voldoende uitdaging voor de toekomst.
En, absoluut. En
als ik jou zo zie, volledig trots op wat er nu staat.
Absoluut.
Dankjewel.
Graag gedaan.
En laten we proosten.
Proost.
Tot zover deze aflevering van het Vat. Vond je het een leuke podcast en ben je benieuwd naar nieuwe afleveringen? Zorg dan dat je geabonneerd bent op de podcast in jouw favoriete podcast-app. Want Van het Vat verschijnt onregelmatig. Ik probeer iedere 2 weken, maar soms duurt het ietsje langer. Ben je geabonneerd, dan hoor je als eerste wanneer de nieuwe podcast online staat. Ik zou zeggen tot de volgende en proost!